vanavond, broeders en zusters, wij zullen vanavond verder gaan met het bestuderen van de brief aan de Colossenzen. We hebben de vorige keer al een inleiding gemaakt. We zijn ergens in het eerste hoofdstuk blijven steken. We zullen proberen de draad weer op te nemen en daarmee verder te gaan. Maar ik dacht dat we het toch goed deden om nog eens dat eerste hoofdstuk te lezen. En dan te beginnen bij het 9e vers. En van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Tot zover dan deze schriftlezing. We hebben de vorige keer eerst met elkaar onderzocht, broeders en zusters, hoe deze gemeente in Colosse is ontstaan. Het is duidelijk uit de brief op te maken dat Paulus niet rechtstreeks connecties had met de gelovigen te Colosse en dat hij er waarschijnlijk nooit geweest was. Hij spreekt immers in het eerste vers hoofdstuk 2 van hen die zijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. En ook het eerste hoofdstuk spreekt telkens weer dat Paulus zegt: ik heb van u gehoord, van uw geloof, van dit en alle andere zaken. Hij had het van horen zeggen. Het was hem meegedeeld, hij is erover verblijd en hij heeft ook aanleiding gevonden om hem deze brief te schrijven, hem die hij niet naar het vlees gekend had. Wel kende hij een van deze gemeenten, was een zekere Epaphras, die zeer waarschijnlijk Paulus ontmoet had in zijn arbeid in Efeze, de hoofdstad Genazië, waarvan Colosse ook deel uitmaakte van diezelfde provincie. En van daaruit was het evangelie tot in alle omliggende plaatsen doorgedrongen, ook door het getuigenis van hen die het eerst van Paulus hadden gehoord. Op hun beurt gaven ze het weer door. Zodat overal kandelaren ontstoken werden, om het beeld maar te gebruiken van de brieven aan Klein-Azië, zoals we die vinden in Openbaring 2 en 3, natuurlijk Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatire, allemaal gemeenten die daar tot diezelfde provincie behoorden, waarvan Efeze het centrale punt was en ook de hoofdstad, en van daaruit was dan ook het evangelie doorgedrongen naar die andere plaatsen. We weten dat Paulus in de gevangenis zat in Rome, dat Epaphras hem daar bezocht heeft en zelfs zijn gevangenschap vrijwillig deelde, dat hij van deze Epaphras hoorde hoe de situatie in Colosse was, welke gevaren die gemeente bedreigde. En dat heeft hem direct aanleiding gegeven om deze brief te schrijven en die mee te geven en te laten bezorgen door een zekere Tychicus. Diezelfde vinden we ook in de Efezebrief, die gelijktijdig geschreven is en ook door dezelfde persoon is overgebracht. En de inhoud van de Efeze en de Colossensebrief, die komen dan ook zeer veel met elkaar overeen. We hebben daar de vorige keer uitvoerig over gesproken. De aanleiding van die brief was, dat moeten we dus ook nog even telkens voor ogen houden, is dat daar de gevaren waren van dwaalleringen die toen al opgang begonnen te maken, ook in deze gemeenten onder de heidenen. Er waren twee gevaren, dat hebben we gezien. In de eerste plaats wat we ook in andere brieven tegenkomen, het zogenaamde judaïsme, het jodendom, een soort wettisch gezindheid die de gelovigen onder de wet wilde brengen. En we weten dat de gelovigen uit de Joden altijd zich ingespannen hebben om de heidenen die eveneens in Christus geloofden onder de wet te plaatsen en tot een wettisch leven te leiden. En daarnaast had je ook wat wij de gnostieken noemen, die in het begin van de christelijke gemeente, de eerste eeuw, al opgang maakte, een soort heidense mystiek enzovoort, die een soort intellectueel christendom wilde vormen, meer filosofie dan realiteit, en die vooral ook de persoon van Christus aantasten. En deze twee vermengden zich met elkaar. En vandaar dat de Colossenzen eigenlijk in een rare situatie gebracht werden en een keurslijf gedrukt werden die hen niet paste. Men wilde vroomheid, men wilde vormen, men wilde mystiek, men wilde filosofie, maar al deze dingen waren ijdel. En al deze filosofie leidde, zoals we ook gezien bij het tweede hoofdstuk, tot aanbidding van engelen en ook vooral tot verachting van het lichaam. Men zei, alle kwaad komt voor uit het stof en het stof, daar ligt de vloek op en dus ook op ons lichaam, dat moeten we verachten enzovoort en terzijde zetten. En we begonnen het ook op een bepaalde manier, het monnikenleven bijvoorbeeld, is er ook uit voortgekomen later bij de Rooms-Katholieken. Die dreigingen waren er al. En men zei dan ook, ja, dan moet je niet denken dat wij, ik zeg het met eigen woorden, dat wij als gewone mensen zomaar God kunnen naderen. Dat is te dwaas om los te lopen, dat is zo'n oneindige afstand. Daar kun je alleen maar langzamerhand naartoe groeien in verschillende fasen. Want er zijn engelen en er zijn alleen engelen die daarboven gesteld zijn. En de Heer Jezus werd ook als een soort engel gezien. Niet als de Zoon van God, maar wel als een hoofdengel. En langs die verschillende fasen is daar een opklimming mogelijk. En steeds dichter bij God komen door denken, door redeneren, door filosofie en al dat soort zaken meer. En men zei dan gewoon tegen die anderen, ach, jullie weten de helft nog niet en je moet je veel verder gevorderd, dat zijn er toch veel meer, dat voor ons verborgen blijft en dat gaat allemaal zo, hè, dat klinkt allemaal zo geweldig. En dat werkte een soort elite christendom. Filosofie. Maar hoe ook zij, broeders en zusters, al deze oude vormen van dwaalleringen hebben ook hun moderne vertalingen in deze tijd. Dat is duidelijk, er zijn miljoenen mensen en ook christenen die aan Christus werkelijk kennelijk niet genoeg hebben. Daar moet altijd wat bij komen. Men zoekt altijd meer. Zeggen, maar dat is er ook nog en dat is er ook nog. Oh, en je weet de helft toch niet en dat komt er ook nog bij. En dan krijg je een soort minderwaardigheidscomplex. Dan denk je, nou die mensen hebben kennelijk blijkbaar meer dan ik. Enzovoort. En ik moet zeker nog van alles doen om dat te bereiken. En dan is het apostel Paulus die hier in deze consensebrief duidelijk maakt en onderstreept, dat is de hoofdwaarheid, dat er buiten Christus niets is. En dat in Christus al de volheid Gods is. En als je Christus bezit, dan heb je alles. En ze hoef je niet wijs te maken en er is nog meer. Dat kan niet. Want in hem is al de volheid van God lichamelijk. En wij zijn met die volheid Gods door het geloof verbonden. En mogen daaruit leven. Het is niet een langzamerhand opklimmen tot steeds grotere hoogten. Maar het christelijk leven is te leven door het geloof vanuit die volheid Gods die in Christus Jezus ons deel is geworden. Dus alle filosofie van dus dit en dat en zus en dat gaat langzaam en langs evolutionaire weg, dat is mensenwerk, dat klinkt wel vroom, het heeft wel een schijn van godsdienst en ook het lichaam niet te sparen, zegt Paulus, het lijkt allemaal zo geweldig, maar het heeft bij God ook niet enige waarde. Voor God is maar één die geldt, dat is Christus. En Paulus heeft er één verlangen, om ons volmaakt te stellen in onze Heere Jezus Christus. Ik kan dat niet voldoende onderstrepen, dat we vooral in deze tijd met zijn mystiek uit het oosten en charismatische bewegingen die ergens anders de nadruk op leggen, mijn broeder en zuster, en die dan dat allemaal voorstellen van ja, dit moet ook, maar dan moet je zus, dan moet je zo en dan moet je dat en je moet dit nog ontvangen enzovoort. Het is ijdele filosofie. U hebt Christus. En in Christus heeft God u alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid van nood is. En het gaat maar om één ding, dat we hem beter en meer leren kennen. En wat Paulus hier nu in het eerste hoofdstuk doet, is om te vertellen wie Christus is. Want dat weten de mensen niet half. Daar hebben ze zo'n eigen filosofie over. En ook gelovigen stellen de Christus vaak zo klein en zo gering voor, dat het geen wonder is dat ze hem niet genoeg hebben. Maar als ze weten wie hij is en hoe God hem ziet en welke gave God ons in hem gegeven heeft, mijn broeder en zuster, dan zouden we leren verstaan hoe hoog onze positie is en welke heil en welke geestelijke rijkdom en vermogen ons in hem is ten deel gevallen. Met gevolg dus dat heel de Colossenzenbrief spreekt van de persoon en van de rijkdom, van de heerlijkheid en vooral de volheid van Christus. Want dat woord volheid of vervullen, dat is één van de sleutelwoorden van deze brief. Dan is er nog, broeders en zusters, ik heb al gezegd, de parallel tussen de Efeze en de Colossensebrief. De Efezebrief die dus ons de Christen laat zien als één geworden met Christus, ingeplant in Christus, terwijl de Colossensebrief de andere kant van de medaille laat zien, met dezelfde waarheid, dus de consequentie ervan, Christus in ons. Hè, dat staat hier ook, welke is vers 7, de Christus in u, als het enkelvoud is, of Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Ik ben in Christus, Christus is in ons. En dat is precies wat de Heer Jezus zei in Johannes 14, gij in mij en ik in u. Gij in mij, dat is Efeze, ik in u, dat is Colosse. Merkwaardig is dat je in Efeze herhaaldelijk de Heilige Geest genoemd vindt. Daar heb je de verzegeling met de Heilige Geest, het bedroeven van de Heilige Geest. Daar heb je de doop met de Heilige Geest. Daar wordt gesproken dat we met Heilige Geest vervuld moeten worden, broeders en zusters. Maar in de Colossensebrief vind je daar niets over. Daar wordt gesproken over Christus in ons. En we zullen later zien waarom dat is en waarom dat niet anders kan. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Dus die beide brieven zijn in dezelfde tijd geschreven, door dezelfde persoon geschreven, in dezelfde plaats geschreven, in de gevangenis van Rome, ook door dezelfde broeder overgebracht, namelijk Tychicus. En je moet ze ook naast elkaar leggen om de beide kanten van één en dezelfde waarheid te bezien. Wel, dan ga ik verder om u te wijzen dat daar een aantal dingen gezegd worden. In de eerste plaats van de Christen en in de tweede plaats van de Christus. Misschien zeg ik het in verkeerde volgorde, maar dat doet er niet toe. Ik ga u eerst laten zien wat hier gezegd wordt van de Christen. Niet wat de theosofen of de filosofen zeggen van wat de Christen is en wat hij moet worden en wat er allemaal moet gebeuren voordat hij die hoogte bereikt, die lange, lange weg. Zoals men die zich dan voorstelt, die trapsgewijs en in fasen bereikt moet worden. Nee, hier is een mededeling van God door de Heilige Geest. Hoe God de Christen ziet en wat wij dus inderdaad zijn geworden. En dat vinden we dus in de eerste plaats in vers 12. Waar staat, dankende de Vader. Dat is een mooi woord. Het is altijd de moeite waard om na te gaan in de Bijbel waar God, waar de apostel Paulus God verdankt. Dankende de Vader. Die ons. En dan staat er in de eerste plaats. We zullen het maar eens even opschrijven. Ik kan het op een rijtje zien. Bekwaam gemaakt heeft. Die ons bekwaam gemaakt heeft. Het is goed dat je lange armen hebt. Je krijgt over de hele boekentafel heen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt. En dat vind je dus in 1 vers 12. Die ons bekwaam gemaakt heeft. Wat staat er in vers 12? Om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Wat dat betekent zullen we laten zien. Dan komt de tweede, vers 13. Die ons getrokken heeft uit de duisternis. Dat is verleden tijd. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis. Ja, ja. Dat is direct al een aanval op die filosofen die zeiden van, ja, goed, maar misschien een klein beetje licht opgegaan, want je bent nog in de mist enzovoort. En dat moet langzamerhand, moet die neven voor je opgaan, hoe dieper je indringt, hoe meer je verdiept en filosofeert en al dat soort zaken meer, hè, dan gaat het licht voor je op. Nee, zegt de apostel Paulus, die ons getrokken heeft uit de duisternis. We zijn, dus als wij, getrokken uit de duisternis. Het is goed om de dingen op een rijtje te zetten, niet te zeggen, nou, daar kun je de Vader dus voor danken. Want er staat er, danken de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft. Prijs de Heer, ik hoef niet bekwaam gemaakt te worden, ik ben bekwaam gemaakt. Waarvoor? Zullen we zien. Tweede plaats, die ons getrokken heeft uit de duisternis. Ik leef niet meer in de duisternis. Ik tast niet in de mist rond.
Het is niet een onzekere wandel. Het is niet dat ik maar een heel kleine horizon heb en de mist daarmee. Ik ben uit de duisternis uitgetrokken. Dat is met u gebeurd. Daar kunt u de Vader voor danken.
Dat is het tweede. Gaan we verder. Dan staat er in diezelfde tekst in vers 13. En ons overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde.
Dus we zijn ook overgezet of overgeplaatst. Overgeplaatst in het rijk van de Zoon zijn de liefde. Dus overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde.
Niet meer in duisternis waar haat, waar tweedracht, waar strijd is, waar de wereld openbaar wordt met alle kenmerken van die. Maar we zijn overgeplaatst in een tot andere sfeer. Niet meer in de duisternis, maar in het licht. Niet meer in de sfeer van haat en van zonde en ongerechtigheid, maar in het rijk van de Zoon zijner liefde, waar liefde heerst. Een totaal andere situatie. In datzelfde vers, nee, het volgende vers, dat is vers 14, in de welke, in Christus, wij de verlossing hebben.
Maar weer verder. Wij hebben de verlossing door Jezus, die er naar bloed is. Wij hebben de verlossing in Christus. We zijn verlost.
We hoeven niet geleidelijk aan verlost te worden. Het is niet de hele lange weg van vallen opstaan. Niet de weg van fase. Nee, de verlossing is ons deel in de verlosser zelf. En als we hem hebben, dan hebben wij de verlossing. Daar kunt u de Vader voor danken. Dat staat er. En dan staat er, gaat er verder. Namelijk in vers, dat namelijk staat cursief gedrukt in vers 14. Dat betekent dat de zo'n tekst er niet bij staat. Want verlossing en vergeving zijn niet één en dezelfde zaak. Maar zijn twee verschillende aspecten van het heil wat ons deel is geworden. Namelijk de vergeving der zonden.
God, dan kun je de Vader een boel dingen danken. Om daarmee te beginnen. Laat mensen maar met een filosofie komen. En met een ja maars. Of het nou voortkomt uit een overtrokken leer van de verkiezing. Van de uitverkiezing. Of het nu komt door een dertische gezindheid. Van je moet dit en je moet dat. En dat gaat zomaar niet.
Of het nu komt uit een soort intellectualisme. Van het is een weet en ik ken en God is zo ver enzovoort. Dat doet allemaal niets ter zake. Deze feiten staan vast, zegt de apostel Paulus. Je bent bekwaam gemaakt om deel. Daar heb je geen engel voor nodig en geen aartsengel voor nodig. Dat heb je in Christus. Je bent getrokken uit de duisternis. Met een kinderlicht. De wereld ligt in duisternis. Maar wij zijn gezet in het licht. Wij zijn overgeplaatst in een andere wereld. In een ander koninkrijk. Waar Christus de Zoon zijn de liefde centraal staat. Die transfer, die overplaatsing is in principe reeds een feit. Broeders en zusters. Dan staat er, wij hebben de verlossing. Verlossing, dat wil zeggen dat de losprijs betaald is. En dat we het eigendom van iemand anders geworden zijn. Namelijk van de losser, van de Goel eigenlijk. Die eens voor ons de losprijs betaalde. Want we zijn, zegt Peter, niet verlost door vergankelijke dingen. Zilver of goud. Maar door het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Ja. En dan hebben we ook de vergeving. Ja, zegt iemand, maar je hebt toch zoveel zonde en dat kan toch zomaar niet. En dat is een lange weg. Ik praat maar weer, zodat het dan op allerlei tonaden spreekt, om je dat heil maar wat kleiner voor te stellen. Het is net als sommige mensen ons de blijdschap in Christus niet gunnen. Die moeten er altijd met een ja maar komen. Ja maar, enzovoort. Broeders en zusters, wij moeten ons vasthouden aan wat God zegt. En er zijn geen ja-ma's. Er staat, wij hebben de verlossing. En bovendien, we hebben ook de vergeving der zonden. Wat de zonden betreft, die spelen helemaal geen rol meer. Want alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. En door een heilig en rechtvaardig God ben ik voor van zonden gereinigd. En dat is mijn deel, dat is mijn bezit. Daarvoor kan ik dus de Vader danken. Ik wou dat de gelovigen dat zagen. En dat ook deden. Ik ga nog eens die hele zin lezen. Vers 12.
danken we de Vader, de zijwerk, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Heb je het licht al? Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, dat is de macht van Satan, en ons overgezet heeft in een andere macht, in een ander rijk, in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, de vergeving der misdaden. Dus je zou hier kunnen zeggen, bekwaam gemaakt. Punt B, de tweede zou kunnen zeggen, dat we vrijgemaakt zijn van de macht der duisternis, in de vrijheid gesteld. In punt 3 zou je kunnen zeggen dat we, staat er ook, overgeplaatst zijn van het ene rijk in het andere. Punt 4 zegt dat wij verlost zijn. En punt 5 zegt dat wij vergeving ontvangen hebben. En dan lees ik nog even verderop in vers 21. Als u het even met me wilt volgen, dan staat er. En hij heeft u, dat zijn de zondigen, de gelovigen uit de heidenen, die eertijds vervreemd waart, in tegenstelling met de gelovigen uit de Joden, die als Joden wel een bijzondere relatie met God hadden, als God van het volks, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Dus wat hebben we ook? We hebben verzoening. En die verzoening is niet een zaak die we, waar we op hopen, maar het is een verzoening die we nu al bezitten. Maar het staat duidelijk, we zijn nu ook verzoend. Dat is nu, dat is vandaag zo. Dat is nu al een feit waar we niet omheen kunnen draaien, broeders en zusters. En het maakt dus duidelijk dat wij al deze zaken bezitten. Dat zijn 6 van deze, ik zou zeggen, heilswonderen, om het te noemen, waarvoor we allemaal de Vader kunnen danken en waarmee je ook vertrouwd moet maken. Je moet daar vanuit gaan leven. Dan moet je, als je ergens over mediteren wilt, over na wilt denken, dan moet je daarover nadenken. Want dat is informatie van God. Dat is geen filosofie van mensen, maar dat is openbaring van God. En het woord van God is openbaring. En wij moeten ons met deze waarheden wapenen en met deze gedachten vertrouwd maken. Dat wil zeggen, ze ons eigen maken, zodat ze als het ware vlees en bloed van ons worden, opdat we vanuit deze geweldige zaken gaan leven. En dan nog even wat dat eerste vers betreft, want daar komen we later nog op terug, in het eerste punt betreft bedoel ik, vers 12, waar staat, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Waar het omheen gaat, waar het omheen gaat voor de gelovigen, voor de gemeente, is de erfenis. Dat is in wezen de hoop van het evangelie. Dat staat ook maar in vers 23. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Het evangelie heeft ook een hoop. Dat woordje hoop komt je herhaaldelijk tegen, ook in het vijfde vers, waar gesproken wordt, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. Deze dingen zijn ons niet weggelegd in de hemelen. Die bezitten wij nu al. Dat is verleden tijd. Ik ben bekwaam gemaakt. Ik ben getrokken de duisternis. Ik ben reeds overgeplaatst tot een hemelse gewesten. Ik heb de verlossing. Ik heb de vergeving. En ik ben nu verzoend. Maar er is ook een hoop. En die is ons weggelegd in de hemelen. En een hoop nu die gezien wordt, zegt Paulus, is geen hoop. Dat is nog iets wat ons in de toekomst bereid is. En waar we wel een waarborg voor hebben. En waar we ook reeds bekwaam gemaakt voor zijn. Broeders en zusters. Om die hemelse erfenis, om die hemelse hoop, zou je kunnen zeggen, ook te verwezenlijken. Maar daar zit nou straks het probleem, dat velen van die bekwaamheid niet gebruik maken. Zijn we bekwaam gemaakt? Dat is een bereikbare zaak. Die hoop der heerlijkheid. Broeders en zusters.
maar mensen, gelovigen die zich laten misleiden door deze dwaalleringen en bij filosofie gaan leven of een wettisgezindheid openbaren, wel, die lopen het risico dat zij deze hoop, als het ware, niet verwezenlijken en daardoor de erfenis zullen missen. Daarom. En dat niet omdat ze niet langs vele wegen van filosofie of van wetsbetrachting dat uiteindelijk zouden kunnen bereiken, maar dat is omdat ze niet de bekwaamheid die ze hebben in Christus als een nieuwe schepping, als een wederom geboren mens, als mensen die het nieuwe leven in zich bezitten en in wie de Heilige Geest woont, dat ze van al deze zaken niet gebruik maken om straks aan die erfenis der heiligen in het licht deel te hebben. En dat is iets dat we goed zullen moeten onderscheiden. En daar komen we er nog op terug, want dat is een apart onderwerp. En dan ook het tweede, ik heb u al gezegd, als er staat betrokken uit de duisternis, dan is het duidelijk, broeders en zusters, dat we leven, wat de wereld betreft, in het rijk der duisternis. Satan is de vorst der duisternis. Van nature zijn wij kinderen der duisternis. Maar we zijn uit dat domein van Satan, uit die sfeer van duisternis, reeds uitgetrokken en overgeplaatst in het rijk van licht. En waar de duisternis alleen maar de dood wachtte, is in dat rijk van licht ons een erfenis in het vooruitzicht gesteld. De erfenis der heiligen in het licht. Daar had ik vroeger geen kijk op. Had ik vroeger geen weet van. Maar ik moet u zeggen, sinds ik wederom geboren ben en ik geplaatst ben in hemelse gewesten, heb ik een geloofsoog ontvangen dat een blik heeft op die toekomstige erfenis en die heerlijkheid die de Heer voor al de zijnen heeft bereid. En daar gaat het om. Dat is ook het bedoelen van Paulus. En dat zullen we later uit deze brief ook ontdekken. Wat ik nu op een rijtje wil zetten, broeders en zusters, en dat is misschien nog veel belangrijker, want daar hangt alles van af. Maar dat is namelijk wie de persoon van Christus is. Maar laat ik nog eenmaal mogen vaststellen dat je je afvraagt, hoe konden de Colossenzen dan zulk een vol en goddelijk en eeuwig heil bezitten en daar nog iets aan toevoegen langs de weg van filosofie of wetsbetrachting of van een leven van raak niet en smaak niet, van een soort doe-godsdienst om meer te ontvangen. Nee, dit is ons deel. Danken we de Vader. Daar kun je de Vader voor danken. En luister dan nooit naar wat anderen ons misschien op vrome wijze trachten voor te stellen, die wel een schijnreden van godsdienst hebben. Zo staat het er immers, laat maar even lezen aan het einde van het tweede hoofdstuk. Daar staat in vers 20, indien gij dan met Christus, de eerste beginsel der wereld, zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefde, met inzettingen belast? Die gnostici en ook de judaïsten waren steeds weer bezig om de christenen iets op te leggen, een juk op te leggen. Een intellectueel juk of een ander juk van vleeselijke inspanning enzovoort. Namelijk, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Welke dingen alle verderven door het gebruik. Ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. Maar staat er, de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid. Hoe het klinkt zo wijs, klinkt zo interessant, klinkt zo filosofisch. In eigenwillige godsdienst en nederigheid, ook nog vaak zo ootmoedig. En met het lichaam niet te sparen, was dat mooi niet. Maar staat er, doch zij niet in enige waarde, maar tot verzadiging, tot bevrediging van je eigen vrome vlees. Heeft niks met geestelijk leven te maken. En dat is wel een harde boodschap, maar dat is niet eenmaal zo. Want, zegt Paulus, wij zijn de begin van de wereld gestorven. Dat betekent dat wij daaraan ontrokken zijn en overgeplaatst zijn in een ander rijk, waar niet de principes van de wereld gelden van wet, van raak niet, smaak niet, roer niet aan, maar waar het alleen is een leven met de volheid van onze Heer Jezus Christus.
nu gaan we een andere rij maken. Of maken. Dit is een van de rijtjes zeggen, zoals ze genoemd worden in de Colossenserbrief. Aangaande de persoon van Christus. Ik heb u al eerder verteld dat altijd weer welke secte, welke dwaalleer je ook hebt, dat ze altijd op een of andere wijze de persoon van de Heer Jezus Christus aantasten. Of je nou een modernist bent, die niet gelooft dat de Heer Jezus uit de maagd geboren is, noem maar wat, niet? Of zo'n eeuwige God dit logend. Of je een filosoof bent, of een theosoof, of je, ik weet niet wat voor richting bent, ook voor moderne stromingen. Of je een Jehovah-getuige bent, of je komt met de mormonen aanraking. Of je komt met, weet ik het. En je gaat eens peilen hoe zij denken over de persoon van de Heer Jezus. Dan zult u zien dat al die dwalingen terug te brengen zijn op aantasting van de persoon, van het wezen en van het werk van onze Heer Jezus Christus. Want daar staat en valt ons heil mee. Van wie Hij is. Mijn broeder en zuster. En er zijn mensen altijd bezig om te bespiegelen. Hè? Om zichzelf een soort Christusbeeld te vormen. Altijd weer de vraag, zoals Jezus al deed tijdens de omgang van de waarde. Wat denkt gij van de Christus? En hij zegt, nou, ik geloof dat hij dit is. En anders, ik geloof dat hij dat is. En een ander zegt, dan zegt hij is een voorname engel. En een ander zegt, hij is een goed mens. En vandaag zegt iemand, hij was de grote revolutionair van zijn tijd. En ander, hij was een echte socialist. En neem me niet kwalijk. En een ander zegt, hij was ons een goede voorbeeld. Dat zijn bespiegelingen van mensen. Dat is een beeld die ze zichzelf hebben gemaakt omtrent de persoon van die Jezus, in plaats van te luisteren naar wat God over hem zegt in zijn woord. En het beeld wat wij ons van de Christus moeten voorstellen, kan en mag alleen ontleend zijn uit deze goddelijke openbaring. Het geschreven woord, het geïnspireerde geschreven moet volkomen in overeenstemming zijn met het vlees geworden woord. Mijn broeder en zuster. En daar gaat het om. En dat is wat Paulus hier dus duidelijk op een rijtje zet. Dan gaan we maar eens even kijken. Er staat bij vers 14 te beginnen. In de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Namelijk de vergeving der zonden. De welke is. Nou komt het. Daar begint hij. De welke is het beeld van de onzichtbare God. Hou dat hier. Hij is het beeld van de onzichtbare God. God is onzichtbaar, de onzienlijke God, maar dat wordt beeld wil letterlijk zeggen dat hij de zichtbare vorm is, en beeld is immers zichtbaar. Hij de zichtbare vorm van de onzichtbare God. God is zichtbaar geworden in Christus. En wie de Zoon ziet, ziet de Vader. Wie Hem ziet, ziet God. God geopenbaard in het vlees. Verder wordt hij genoemd in dat zesde vers, nee het vijfde vers, de eerstgeborene aller schepselen, aller creaturen. Eerstgeborene alle creaturen. Dat zijn stuk voor stuk namen waar je over na kunt denken en waar je mee ook vertrouwd moet maken, omdat elke naam, elke aanduiding ons iets van ze weet. En het is vers 15. Dan gaan we naar vers 16. Want er staat, door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem geschapen. Dus in hem, door hem alle dingen geschapen. Hij is de schepper alle dingen. Ja. Dat is ook een Een geweldige waarheid.
We zijn al net vlak voor de kerstdagen iedereen, nou ja goed, dat mag ik onderstellen, is bezig met de geboorte van het hulpeloze kind. En dat is ook zo, Jezus van Nazareth, maar dat beseft een weinig dat hij de schepper aller dingen is. Dat God door hem alle dingen geschapen heeft. En er is geen ding, geen redelijk wezen, maar ook geen ding dat niet door hem geschapen is. Wat zijn stempel als schepper niet draagt. En dan staat er vers 17, dat is het volgende. Hij is voor alle dingen.
Dat wil zeggen, voor alles, eerder dan alles was hij er. Hij is voor alle dingen. Er is niets, geen ding, geen wezen die voor hem, zou je kunnen zeggen, bestaan heeft. Hij was altijd de eerste. Er is niets wat er voor gelegen heeft. Er is niet iemand die van oudere datum is, of hoe dan ook. Hij is voor alle dingen. Hij is voor de schepping. In de beginne was het woord. Het woord was bij God enzovoort. En voordat God hemel en aarde schiep, hij was er. Hij was het begin. Hij zelf, die hemel, die aarde, al die andere dingen zijn door hem ontstaan. Hij is geen geschapen wezen. Zoals velen denken. Daar staat in hetzelfde zin de vers. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, hij is ook de onderhouder van de alle dingen. Van de hele schepping. Hij onderhoudt die schepping. Als je Christus zou wegdenken, dan stort de hele schepping in elkaar. Dat de zon zijn baan beschrijft en de planeten en weet ik het allemaal niet. Alle dingen, dat alles in beweging blijft, dat alles onderhouden wordt, dat alles leeft enzovoort. Dat mensen ademen kunnen, dat er leven is. Dat is alleen omdat hij er is. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is de onderhouder van de schepping. Dezelfde man die hem loochent, de man die hem lastigt, de man die hem vloekt, enzovoort. Dat hij dat kan, dat heeft hij te danken aan de Heer Jezus. Want die adem, dat leven dat hij bezit, dat heeft hij door hem. Heel de schepping bestaat tezamen door hem. Hij is het centrum van de schepping. En dan staat er verder, broeders en zusters, in vers 7, vers 18 bedoel ik. En hij is het hoofd des lichaams. Nou komt hij tot een relatie tot ons. Hij is het hoofd van het lichaam, dat is dus de gemeente. Hoofd van het lichaam. En dan gaat het weer thuis, moet je nagaan. Het beeld van de onzienlijke God. Hij is de eerstgeborene aller creaturen. In hem zijn alle dingen geschapen. Door hem, voor alle dingen was hij er. Hij is onderhouder van heel de schepping. En diezelfde heiland, diezelfde Heer, door wie en tot wie alle dingen zijn, is ons geschonken tot een hoofd. Waarvan wij het lichaam zijn. Dat is een onvoorstelbare, die heiland die wij aanbidden. Met wie wij zulke vertrouwensrelatie hebben. In wie wij geschapen zijn. Wij en die door zijn geest in ons woont. Dat is dezelfde als punt 1, punt 2, punt 3, punt 4, punt 5. God heeft ons hem tot een hoofd boven alle dingen gegeven. En ik ben rechtstreeks organisch, als een lichaam met het hoofd, met deze Heer der Heerlijkheid verbonden. Hij die ons leven is, onze kracht, onze rijkdom, onze heerlijkheid. Daar staat geen engel tussen, er staat geen wezens tussen. Maar er is een regelrechte, organische, bovennatuurlijke relatie tussen elke verloste zonde die bekwaam gemaakt is, om deel te hebben aan de erven der heilende licht. En die wil dan nog zeggen dat er nog meer is buiten hem. Hij is alles. Hij is voor alle dingen. Alle bestaat, het is buiten hem niks. Geen engel, geen aten, geen overheden, geen machten, geen dromen, geen onzienlijke dingen. Hij is vooral wie hem heeft. Want er is buiten niks. En dat is het geheim. En dan moet je met bijzaken zitten, er is meer en heb je niet genoeg gezus en zo. Jawel. Er is niks buiten hem. Al wat ons buiten hem, alles wat je wilt bezitten buiten hem, buiten de persoon van Christus, wat niet in hem aanwezig is, wat niet in hem belichaamd is, mijn broeder en zuster, is eigenlijk een vorm van afgoderij. Is eigenlijk iets nalopen wat er niet bij behoort. Is eigenlijk iets bezighouden met bijzaken. Of ze horen er helemaal niet bij. Maar je behoudt het hoofd niet in het oog. Het hoofd niet behouden, daar gaat het om. En dat stelt de apostel Paulus ons voor. Hè? Wie is die heiland? Denk er nou even goed over na. Laat je toch niet wijs maken dat er iets anders zou zijn. Hij is het beeld van de... Hij is God zelf. God, die zich in het vlees openbaarde. Hebreeën 1 zegt, hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij drukt uit wie God is. Wie God wil kennen, moet een blik op Christus werpen. En een godsbeeld buiten Christus om is vals. Broeders en zusters, bedenk dat goed. Elke godsgedachte, elke gedacht omtrent de persoon van God die berust op de openbaring die er is in de Heer Jezus. Dat is een vals beeld, is een afgod. Hij openbaart wie God is. Die de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet. En die hem niet kent, kent ook God niet. Want hij is God. De zichtbare vorm van de onzienlijke God. De eerstgeborene der schepping. Ja. Het is interessant dat je in de Bijbel... Ik ga deze dingen nu even weer uitvegen. Nee, ik was nog niet eens klaar, want er is nog een zevende, broeders en zusters. Daar in vers 18. Er staat, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Dat is vers 7. De eerstgeborene uit de doden. En als zodanig is het het hoofd van de nieuwe schepping. Het begin van een nieuwe schepping. Nu lees je hier in vers 2, dat hij was de eerstgeborene aller creaturen. Hij is ook eerstgeborene uit de doden. Nu kent de Bijbel twee uitdrukkingen aangaande de persoon van de Heer Jezus. Namelijk, hij wordt dikwijls de enige geboren zoon genoemd. En hij wordt ook de eerstgeborene genoemd. En hoe zit dat nou eigenlijk? Wel, ook dat gaan ze op een rijtje zetten. Oh, dan heb ik de datum uitgegeven. Maar dat komt straks weer terug hoor. Dat duurt nog een heel jaar. Broeders en zusters. In de eerste plaats, het woord de enige geboren zoon. Wat betekent dat? Wel, we gaan eerst die uitdrukking eens opzoeken. Dat vinden wij herhaaldelijk in het evangelie van Johannes. Misschien wilden we even naslaan. Onder andere in Johannes 1. Johannes 1. Daar vinden wij in het 14e vers. En het woord is vlees geworden. Dan heb je Christus, hè? En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Enige geborene. Vol van genade en waarheid. Dat is Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden.
dat is in de tijd vervuld, in de volle destijds, dat hij geboren werd uit het, de maagd Maria, wat zijn mensheid betreft. Maar staat er, en wij hebben in dat vlees geworden woord, zegt Johannes, aanschouwd en heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Hij werd niet de enige geborene van de Vader toen hij geboren werd uit de maagd Maria, maar in dat kind van Bethlehem, zou je kunnen zeggen, in dat vlees van de woord, gaf God zijn enig geboren zoon. En dat was hij vanaf alle eeuwigheid. Dat is ook, je zou weten, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. God gaf in dat kind zijn zoon. En dat was het grote geheimenis, en ook het geheim van de evangelie, om in dat kind de zoon van God te ontdekken. Dat heeft hij ook de nodige bewijzen voor geleverd. En het wordt er wat vol van. Dat is ook nog voor ons zo. Want zolang wij niet in dat kind, in Jezus van Nazareth, de zoon van God ontdekt hebben, zijn we niet behouden. Want de Bijbel zegt, die in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wanneer wij de godheid van de zoon des mensen loochenen en ontkennen, is er geen basis voor behoud. En er geen grond voor eeuwig leven. Want het geloof is in de zoon. Dat blijkt ook duidelijk, want als je ernaast legt, Johannes 1 vers 18, daar staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft ons verklaard. De enige geboren zoon. Dat is de tweede maal dus. De enige geboren zoon, dat is Johannes 1 vers 18. Waar dus duidelijk staat dat niemand ooit God gezien heeft. Hij is de zichtbare vorm van de onzienlijke God. Maar staat er, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon van God, dat was hij van eeuwigheid, die in de schoot des vaders niet was. Tijd geweest, ook toen hij op aarde wandelde, die heeft hem ons verklaard. Het is de zoon van God die zoon des mensen werd. Broeders en zusters. Het is de tweede persoon van de drie eenheid Gods die vlees en bloed aannam. En ons is gelijk geworden. Maar hij was zoon des vaders van eeuwigheid. En dat moet je niet vergeten. Nu ga ik naar Johannes 3 vers 15. In het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Hij zit midden in het hart van het evangelie. In Johannes 3 vers 15, Johannes 3 vers 16, die kent u allemaal. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wanneer deed hij dat? Door het woord vlees is geworden. Maar God gaf zijn zoon. Hij was als zoon van God, zou je kunnen zeggen, van eeuwigheid. En God heeft in de volle des tijds op wonderbaarlijke, onverklaarbare wijze zijn zoon gegeven door zijn vleeswording. En derde zaak, God, lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is dus het derde, enige geboren zoon. En dat is weer het hart van de evangelie, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gaan we verder, dan zien we ook in het 18e vers, dat nog een keer, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld. Waarom? Omdat hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren zoons van God. En dat is het waar het op aankomt. Hij is de enige geboren zoon van God. Johannes 3, vers 18. Thank you.
Dus zeg nog eens, deze geboorte, enige geboren, heeft niet te maken met kerstmis van 2000 jaar geleden, maar gaat terug van eeuwigheid. En ik kom daar zo met terug, maar Johannes 4 vers 9, nog één keer een uitspraak, meen ik. 4 vers, ik meen dat het daar ook nog een keer staat. Nou, ik kan het niet zo gauw vinden. Laat me even rusten. Maar hoe het ook zij, daar hebben we de bekende uitdrukking, de enige geboren zoon van God. En je moet maar bedenken dat dat enige geboren zoon niet te maken heeft dat de Heer Jezus op een of andere tijd geboren zou zijn, maar het wijst op de unieke verwantschap die er is tussen de zoon en de vader, die door niets en niemand overtroffen wordt. Er staat in Hebreeën 11, dat is ook een interessante vergelijking. Even kijken, Hebreeën 11. In die rij van geloofshelden. Ja, in vers 17. Daar staat over Abraham, die zijn zoon Isaac moest offeren. In vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen heeft, heeft zijn enig geborene geofferd. Ja, maar dat is niet, als we nou enig geborene spreken in ons taalgebruik, dan denken we, nou, dan heeft hij maar één zoon gehad, maar Abraham had veel meer zonen. Denk bijvoorbeeld maar aan Ismaël. Die was nog de eerstgeboren, het was echt een, de volle zin van het woord, een zoon van Abraham, maar er staat dat Abraham zijn enige geborene geofferd heeft. Dat wil zeggen, de relatie die er was tussen Abraham en Isaac, overtrof die van alle anderen. Hoewel Isaac, hoewel Ismaël ook een zoon was naar het vlees, was Isaac de zoon der belofte. Hè? Hij was geboren uit de onvruchtbare Sarah en God heeft de wonder gedaan. En voor God was hij inderdaad de enige geborene. Buiten hem bestond er niets. Nou, broeders en zusters, zo staat ook de zoon, de Heer Jezus, tot de Vader, als de enige. Hij heeft zijns gelijke niet. Hij is voor allen. Hij is eerder dan allen. Alle dingen bestaan tezamen door hem. En al wat er is aan wezens, aan heerschappijen, machten in de hemel op aarde, alle zijn door hem ontstaan. Hij is de unieke, de enige geboren zoon des vaders, die geen enkele vergelijking kent. En God heeft die zoon gegeven. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En dat verklaart dat die enige geborene in wezen de eeuwige zoon des vaders is. God is de eeuwige vader. De Heer Jezus is de eeuwige zoon. Mijn broeder en zuster. En daar is die altijd in de schoot zijns vaders is. En het is de enige zoon die God zichtbaar heeft gemaakt door vlees en bloed aan te nemen. En menselijk, waar gaat het om? Is dat dus zo belangrijk? Ja, dan kom je weer op die dwaalleringen die proberen de persoon van de Heer Jezus naar beneden te halen. Hij is een goed mens, hij is dit, hij is dat. Nee, zegt Paulus, de Heer Jezus is evenzeer God als God de Vader God is. Hij is volkomen gelijkwaardig aan hem. De verhouding vader, zoon is er van eeuwigheid. En dat zal ook van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn. Ik wil nog een vers lezen uit de Hebreeënbrief. Daar vind je eigenlijk hetzelfde verhaal. En dan notabene tot de Hebreeën geschreven. Dus dat zijn gelovigen uit de Joden. Daar staat in vers 5. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? Hebreeën 1 vers 5, sorry hoor. Hebreeën 1 vers 5.
Daar staat: want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon? Heden heb ik u genereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. En in vers 6, en hij, als wederom de eerstgeborene, heb je het woord eerstgeborene, in de wereld inbrengt, zegt hij, en dat alle engelen Gods aanbidden, hem aanbidden. En in vers 8, maar tot de zoon, zegt hij, uw troon, o God, hier wordt de zoon God genoemd, is in alle eeuwigheid. En de scepter uws koninkrijks is een rechte scepter. En ook nog even verder, gij hebt rechtvaardigheid lief gehad, zegt de vader de zoon, ongerechtigheid gehad, daarom heeft u, o God, uw God gezalfd, met olie der vreugde boven uw medegenoten. En verder, en gij, Heere, zegt de vader de zoon, hebt in de beginnende aarde gegrond, en de hemelen zijn de werken uw handen, van wiens handen? Van de zoon. Als we in de geloofsbelijdenis wel zullen zeggen, ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde, dan is dat, als je het goed bekeken beschouwt, onjuist, want niet God de Vader is de schepper van hemel en aarde, maar het is God de Zoon die schepper is van de hemel en de aarde, de broeders en zusters. Alle dingen zijn door hem gemaakt. En het is de Vader zelf die tot de Zoon zegt, gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemel is in het werk uw handen. Dat is een geweldige tweespraak uit Psalm 102, waar een gesprek is tussen de Vader en de Zoon. Waarschijnlijk een weergave van het onderhoud dat de Vader met de Zoon had in de hof van Gethsemane. In de nacht dat hij verraden werd, toen hij bedroefd was tot de dood toe, tot een engel vertroost werd. Daar vind je dan Psalm 102, het gebed eens verdrukten. Het gesprek die er was, dat er was tussen de vader en de zoon, dat is niet vreemd. Want in Psalm 22, de Leidenpsalm, vinden wij het gesprek tussen de zoon en de vader toen hij aan het kruis hing. In Psalm 102 vind je het gesprek tussen de zoon en de vader toen hij in Gethsemane was. En daar is de vader die hem zegt, gij, Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrond en de hemel het werk uw handen. Zij zullen vergaan, maar gij blijft altijd. Enzovoort. En in vers 12, gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En dat heeft te maken met de opstanding van Christus. Nu gaan we even dat andere bekijken, broeders en zusters. Dit is dus een zuivere vaststelling dat Jezus zoon van God is van eeuwigheid en dat God in het vlees geworden wordt, in het kind wat op aarde kwam als mens, daar zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God, dat is de tweede persoon van de Godheid, is vlees geworden. God geopenbaard in het vlees. En elke andere voorstelling is vals, broeders en zusters. En is eigenlijk een aanslag op de persoon, op het wezen van de Jezus. En daar heeft de duivel alleen maar schik in. Ik ga nu weer terug tot de Colossenzen. Colossenzen 1. Daar vinden wij in vers 15. Colossenzen 1, vers 15. Daar zijn we begonnen te lezen. Nee, niet begonnen, maar daar waren we mee bezig. Er staat, de welke is het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creatuur. En als er nu staat, de eerstgeborene aller creatuur, dan wil dat zeggen dat hij voorrang heeft, dat hij voor alle bestaan heeft en als zodanig ook de erfgenaam van alle dingen is. Een eerstgeborene is altijd de erfgenaam. En hij die de enige geboren zoon des vaders was en die vlees en bloed aannam, is toch de eerstgeborene aller creatuur. Dat betekent dat hij de eerste van allen is en daarom ook het recht heeft op de verlossing en op de erfenis.
de eerstgeborene aller creatuur. U vindt dat woord eerstgeborene ook in andere zin gebruikt. Hier nog in vers 18 was het, hè? Ja. Eerstgeborene uit de doden. Hij is ook de eerste die uit de doden is opgestaan. In een onsterfelijk, in een onverderfelijk en in een verheerlijk lichaam. Dan vinden wij in Romeinen 8 vers 29, waar hij genoemd wordt, Romeinen 8 vers 29, vers waar staat, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij ook de eerstgeborene zij onder vele broederen. En dat betekent weer de plaats die hij in de familie van God inneemt, onder Gods kinderen. Hij is de eerstgeborene onder vele broederen. Dan vindt hij ook nog in Openbaring 1. Openbaring 1. Vers 15. Waar staat... Nee, niet vers 15, vers 5. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, is de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koning der aarde. Daar wordt hij weer gezien als de eerstgeborene doden en ook daarom de eerste van een totaal nieuwe schepping. Broeders en zusters. En als ik dan weer het verband zie van Colossenzen 1 vers 15... vers 16, dan staat er, want door hem zijn al dingen geschapen, die in de hemels, die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, tronen, heerschappijen, overheden, machten, er zijn enorm veel machten, tronen, dat zijn onzienlijke machten hoor, dat zijn geesten, dat zijn geestelijke machten, overheden, die de hemelse gewesten bevolken, en alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Hij is voor alle dingen bestaan van hem. Hij is het hoofd des lichaams der gemeente, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alle opzichten, is hij de eerste. Want het is des vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou. Om het nu even gewoon met eigen woorden te zeggen, buiten Christus is er niets. Al wat er is, is door hem en tot hem ontstaan. Hij is de onderhouder aller dingen. Hij gaat boven alle dingen. Hij is de eerste van allen in alle opzichten. Dus buiten hem is er absoluut niets. Het is het einde. Hij is het begin en het einde, de eerste en de laatste. De alfa en de omega, hij is in hem, dit is vaders weldaadheid, dat in hem al de volheid wonen zal. En dat het niet een langzame hand zien te bereiken, dat wij tot die volheid komen. Nee, in hem zijn we ook met die volheid gezegend. En dat wij door hem vrede gemaakt hebben door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zal. Tot zichzelf, het zijn de dingen die in de op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Hij gaat alle dingen verzoenen. En ook wij, zegt hij, zijn nu al verzoenen. Dat woord verzoenen betekent eenvoudig dat ze in een andere betrekking tot hem gesteld worden. Straks, in het vrederijk, wordt alles op aarde, of het ware, in een nieuwe relatie tot hem gebracht. Alle dingen worden verzoend. Maar je moet wel bedenken dat dit zich alleen uitstrekt tot de dingen die in de hemel en die op de aarde zijn. Er staat heel druk, nadrukkelijk bij, niet bij de dingen die onder de aarde zijn. Hier wil men wel eens heel gemakkelijk gebruiken als een tekst om de leer van de alverzoening te onderstrepen. Zeggen, zie je wel, alle dingen worden verzoend. Maar er staat wel duidelijk een beperking bij, namelijk alle dingen die in de hemel zijn en dingen die op de aarde zijn, zijn in totaal nieuwe relatie tot hem gebracht op grond van zijn lijden en sterven aan het kruis, op grond van het bloed des kruises. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart,
en vijanden door het verstand en de boze werken nu ook verzoend in de lichaam des vleeses door de dood, opdat hij u zal heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Wel, we zijn verzoend, broeders en zusters, en de Heer is nu bezig om ons die al verzoend zijn, onberispelijk en onbeschuldigelijk en heilig voor zich te stellen. Niet voor God. Daarvoor ben ik reeds heilig. En onberispelijk. Er wordt een derde woord toegevoegd. Onbeschuldigelijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast. En niet bewogen wordt van de hopen des evangelies. Er wordt duidelijk een voorwaarde aan verbonden. Willen wij straks onberispelijk, heilig en onbeschuldigelijk voor de Heer kunnen verschijnen. Dat is dus een wezen voor zijn rechterstoel. De Bema, de rechterstoel van Christus, waar onze werken beproefd worden. Dan zullen we moeten blijven in het geloof. En moeten gefundeerd en vast zijn in hem en in de waarheid. En niet bewogen worden door allerlei valse leren en ideologieën van de hopen des evangelies. Broeders en zusters, dat gij gehoord hebt, en welk gepreed is onder alle creatuur die onder de hemel is, van de welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En dat willen we dan nog later met elkaar zien, hoe belangrijk het is, dat we maar blijven in het geloof, gefundeerd en vast, want de Heer wil ons heilig, onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Wij zijn rein in de ogen van God. En heilig. En onberispelijk. Maar God is nu bezig. Of de Heer is nu bezig. Om zijn gemeente. Zijn lichaam. Om de zijnen. Straks aan zich. Te kunnen voorstellen. Heilig. Onberispelijk. En onbeschuldigd. En dat zal hij doen. Als wij blijven in het geloof. Wij moeten eerlijk zeggen. Deze Colossenzen hadden de neiging om niet in het geloof te blijven staan. Maar het geloof in te wisselen voor een werkgodsdienst. Voor een doegodsdienst. Voor een raad niet en smaak niet en roe niet aan godsdienst. En die van daardoor niet met hem bezig waren. Maar met zichzelf bezig waren. Mijn broeder en zuster. En die bleven het geloof, gefundeerd en vast. Ze hebben het hoofd niet behouden. En daardoor lopen ze het risico dat de hoop des evangelies hen ontgaat. En hoe dat is, dat ze dan te zijn, dat we zien. Ik moet ophouden, want anders raken we weer in de knoop met de tijd. We keren nog eens naar het eerste hoofdstuk terug, broeder, zuster. Er is één vraag binnengekomen, die zal ik straks aan het einde. Colossenzen 1, waar de apostel Paulus zegt in vers 24, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de bedrukking van Christus voor zijn lichaam, met welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Ik wil in de eerste plaats uw aandacht vragen voor het feit dat de apostel Paulus hier twee keer het woord dienaar gebruikt. In vers 23, waar hij zegt over het evangelie van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. En in vers 25 heeft het over de gemeente, welke dienaar ik geworden ben. En Paulus had dus een dubbele dienst te verrichten. En dat is ook opvallend en kenmerkend voor zijn loopbaan. En voor wat wij van hem weten uit Gods woord. In de eerste plaats was hij de zendeling, de evangelist, die uitgezonden werd
ook naar heidense landen om daar het evangelie der genade Gods te prediken en zielen voor de Heer te winnen. En ook de gemeente de Kolosse was een indirecte vrucht van zijn arbeid. Hij was een dienaar van het evangelie. Hij bediende het evangelie. En daarnaast was hij ook een dienaar voor de gemeente. Daar staat in vers 24, die in mijn lichaam, in mijn vlees, de overblijfselen van de bedrukking van Christus, vervult voor zijn lichaam, met welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben. En wat bediende hij aan de gemeente? Wel staat er, naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u, aan die Colossenzen, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan al zijn heiligen. Hij was het bedienaar van het evangelie en hij was het bedienaar van de verborgenheid. Hij was een dienstknecht van God onder ongelovigen om het evangelie te prediken, om mensen de weg des heils bekend te maken. Maar tegelijkertijd had hij ook een bijzondere dienst te vervullen aan de gemeente. En hij voelde zich ook een dienaar van de gemeente, omdat dat een bedeling, een zaak was die God hem ook speciaal had toevertrouwd. En zijn dienst als evangeliepredikker vinden we uitvoerig beschreven in het boek Handelingen. Daar heb je het verslag van de drie grote zendingsreizen van Paulus. En telkens weer getuigenis wat grote daden Gods gedaan heeft gedurende zijn arbeid en zijn intensieve prediker, onvermoeide arbeider die telkens weer plaatsen zocht waar nog nooit eerder het evangelie verkondigd was en waar het fundament nog niet gelegd was. Dat was een speciale eer. Terwijl we, broeders en zusters, wanneer het gaat over dat hij de gemeente bediende, de gemeente diende dus, in opdracht van God, daarvan vindt het verslag niet zozeer in het boek der Handelingen, maar in de 7 brieven die Paulus geschreven heeft aan verschillende gemeenten. Want in wezen zijn het ook 7 gemeenten aan wie Paulus een brief geschreven heeft. Dat zijn de Romeinen, Korinthe, eigenlijk een dubbele brief, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen en Thessalonicenzen. Dat zou je dus de gemeentelijke brieven van Paulus kunnen noemen. En in die brieven vind je dus ook gemeentelijke waarheden, broeders en zusters. En bijzonder ook de positie die de gemeente inneemt ten opzichte van Christus en van God. Daar krijg je niet zozeer informatie over in andere delen van de Bijbel. Over het Oude Testament hoef ik niet eens te spreken, want daar was immers de gemeente een geheimenis, een verborgenheid. Ook de evangeliën geven ons weinig informatie over gemeente, wat de positie betreft, gemeentelijk leven en al wat ermee samenhangt. Ook in het boek Handelingen vinden we wel sprake dat gemeenten gesticht werden als gevolg van de prediking van de apostel Paulus, ook van de andere apostelen. Maar echte gemeentelijke waarheden worden daar niet zozeer ontvouwd, omdat dat eigenlijk een historisch verslag is van de gebeurtenissen, Handelingen der apostelen, in opdracht van de Heer. Maar specifieke waarheden die voor de gemeente bestemd zijn, mijn broeders, dat vind je in de brieven die aan de gemeenten geschreven zijn. En die de apostel Paulus in opdracht van God, van de Heer zelf, geschreven heeft. Om bekend te maken wat tot nog toe in God verborgen was gebleven. Hij zegt hier in vers 25, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Je zou kunnen zeggen dat de verborgenheden die God aan Paulus geopenbaard had en die hij aan ons bekendmaakte, aan de gemeente bekendmaakte, eigenlijk het woord van God compleet maakte. Ze vervulden dat woord van God. Het maakte het woord van God volledig. Tot een totaliteit. Niet een compleet... alleen wat het aantal boeken betreft enzovoort en brieven betreft, maar ook compleet dat er de eenheid van dat hele woord van God en de harmonie daarin ten duidelijkste openbaar zou worden. Dat moest nog aangevuld worden, zou het woord van God tot één geheel worden. En daarvoor heeft God aan Paulus bijzondere openbaring gegeven. En die openbaring betrof de gemeente. En die openbaring lees je in wezen nergens anders. Je kunt daar geen informatie over ontvangen in de evangelie. Niet in de bergreden. Niet in de profetische reden van de Heer Jezus. Mijn broeder en zuster. Maar dat zijn waarheden die God pas geopenbaard heeft na de uitstorting van de Heilige Geest. Dus na de Pinksterdag. Omdat voor die tijd de geloven die waarheden nog niet konden verstaan. Nog niet konden verwerken. Omdat ze nog niet in staat waren om dat in zich op te nemen. Maar daarna, na deze wedergeboorte, na deze inwoning van de Heilige, na de verlichting van hun verstand, waren ze in staat om ook deze hemelse, gemeentelijke waarheden te accepteren, te aanvaarden en te verwerken. En Paulus is de persoon geweest die God heeft verkoren om die verborgenheden, die geheimenissen, die eeuwenlang geheim gebleven zijn, verborgen waren in God, bekend te maken. En als zodanig was hij in bijzondere zin een dienaar van de gemeente. En nou moet ik u zeggen, dat is nou een merkwaardig verschijnsel. Ik heb pas nog horen vertellen, horen beweren door een theoloog die zegt, ja kijk eens, wij moeten allemaal terug naar de leer van Jezus. En dan denkt hij aan de bergreden. En dan denkt hij aan andere uitspraken van de Heer Jezus enzovoort. Maar hij zegt, Paulus, die heeft heel wat ellende veroorzaakt. Want door Paulus is eigenlijk de verdeeldheid onder het christendom gekomen. En Paulus, hij beschouwde dus in wezen, laat ik het zo zeggen, de woorden van de Heer Jezus van hogere waarde en van meer betekenis dan de woorden van Paulus. Jezus, nou dat was dan waarheid, niet? Maar Paulus leerde, dat was menselijk, dat was een soort theologie van Paulus, een soort een verklaring van Paulus, zoals hij het zag, maar Paulus kon ze vergissen. Paulus, sommigen hadden geen kijk op, het was alleen maar de weerslag van zijn eigen gedachten omtrent de boodschap van Jezus. En dat is nou precies in strijd met de schrift, want dezelfde geest die sprak door de Heer Jezus, diezelfde geest sprak ook door de apostel Paulus. En dat woord van Paulus heeft evenzeer waarde, gezag en autoriteit dan het woord van de Heer Jezus en van elke oud-testamentische profeet of auteur van de Bijbel ook. Waar nog bij komt, en dat klinkt dan misschien een beetje gek, maar het is dan wel zo, en daar gaat het hier om, dat wat Paulus geleerd heeft, veel meer te maken heeft met de gemeente dan wat Jezus en anderen ooit geleerd hebben. Hebben, broeders en zusters. En daar gaat het om. Want hij verkondigt waarheden die niet nieuw waren voor de Heer Jezus, maar die de Heer Jezus toen nog niet bekend kon maken, omdat ze toen nog niet konden verstaan. En daar gaat het om. Dat is een trend die je kunt vinden in de hele theologische wereld, die dan wel Jezus als voorbeeld willen nemen en zijn leer willen aanvaarden en in zijn geest willen handelen en gaan filosoferen over de bergreden en het Onze Vader en de hele politiek is gedreven, ja, willen handelen in de geest van het evangelie en daar wordt Paulus er niet bij aangehaald. Nee, Jezus. En dan, hoe men dan Jezus verder als persoon ziet, dan willen we dan verder naar hem afblijven. En zegt, dat zijn de woorden van Jezus, dat is van God. En wat Paulus zegt, nou ja, goed, het is wel goed om daar kennis van te nemen. Maar dat is menselijk en dat is het inzicht van Paulus. En sommigen zeggen ook ronduit, nou hier vergist Paulus zich. Enzovoort. En dat is onjuist. Want wat je bij Paulus vindt, wat hij schreef in de brieven, mijn broeder en zuster, dat kun je niet in de evangelie vinden. Daar heeft hij rekening over. En ook bewust niet over gesproken. Er staat er ook trouwens, lees dit maar eens even in Johannes 16, meen ik. Johannes 16. Ja, Johannes 16, dat is het laatste gesprek wat de Heer Jezus met de zijnen had in de opperzaal. Dat waren dus niet de eerste, de beste. Dat waren de discipelen die al bijzondere wijze onderwezen waren aangaande de dingen van het Koninkrijk der Hemelen, die al veel van de heiden gehoord hadden, onderwezen waren. En zegt de Heer Jezus in vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen. Maar nog veel meer te zeggen. Maar zegt hij, doch gij kunt die nu niet dragen. Johannes 16, vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen. Dat wil zeggen, ze konden die toen nog niet verwerken. Maar zegt hij, maar wanneer die zal gekomen zijn, wie is die? De Heilige Geest, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En als u nu spreekt over toekomende dingen, dan moet je niet direct denken aan het profetische woord over de toekomst. Mijn broeder en zuster, want dat was geen verborgenheid. Want Daniel en Zacharia en de andere profeten spraken over de toekomst van Israël, over het duizendjarig vrederijk, over de wederkomst van Christus op de Olijfberg en al dat soort zaken meer. Dat waren geopenbaarde waarheden. Waar het hele Oude Testament en ook waar de Heer Jezus zelf op de Olijfberg al over gesproken had, Matthäus 24. Maar die toekomende dingen, dat waren die dingen waarvan Paulus zegt, waarvan Jezus zei, die kun je nu nog niet verstaan. Ik zou ze je wel willen zeggen. Ik ben er boordevol van. Het zijn geweldige zaken. Maar je kunt ze niet verstaan. Maar als eenmaal de Geest gekomen is, hè, die zal u in al die waarheid leiden. En hij zal u die toekomende dingen verkondigen. Nou, en dat heeft de Heilige Geest door de apostelen en in zonderheid door Paulus gedaan, na de opstanding, na de uitstorting van de Heilige Geest, nadat het evangelie door de Joden verworpen werd, toen heeft de apostel Paulus openbaringen van de Heer ontvangen en ze aan de gemeente bekendgemaakt, omtrent de dingen die te maken hebben met de gemeente in deze tegenwoordige eeuw. Zodat wij kunnen zeggen, mijn broeder en zuster, wanneer wij gemeentelijke waarheden willen weten, wanneer wij meer willen weten over onze eigen positie, over onze eigen toekomst, over het plan van God met ons, dan moeten we ons niet naar Matthäus wenden en ook niet naar het Oude Testament wenden, maar dan moeten we lezen de brieven van Paulus aan de gemeente. Dat zijn er 7. Dat wil zeggen, er wezen 9, maar aan 7 verschillende plaatsen. En als je die staan ook op een logische volgorde in de Bijbel, begint met de Romeinen en eindigt met de Thessalonicensbrief, ook een logische zaak, want dat spreekt van uiteindelijk de opname der gemeente, de gemeente en heerlijkheid. En in Romeinen vind je het fundament, zou je kunnen zeggen, van de specifiek christelijke evangelische waarheden waarop de gemeente gebouwd is. En van Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze enzovoort, daar vind je een hele cursus in briefvorm over gemeente en gemeentelijk leven. En het is wel jammer dat voor de meeste mensen dat niet zo gezaghebbend is. En zelfs in evangelische kringen, die dus echt geloven in bijbelgetrouwe christenen, zal ik maar zeggen, die dus echt behouden wederom worden zijn, is men altijd nog meer geneigd om het woord van Jezus als gezaghebbend te beschouwen en de diepere waarheden die de apostel Paulus ons verkondigt een beetje te negeren en niet als gezaghebbend te accepteren. Daar kun je mee rommelen. Daar kun je mee doen wat je wilt. Dat is niet zo belangrijk. Enzovoort. Enzovoort. Men wil meer Jezus volgen. Prachtig hoor. Jezus volgen. Dat men wil luisteren naar wat de Heer door zijn geest aan Paulus te zeggen had. En waar notabene het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament uit bestaat. Die worden gewoon gediscrimineerd. En dan zegt men ook vaak gewoon, nou ja, dat hoeft van mij niet, hè. Als ik maar weet dat ik behouden ben en ik wil niet zo die diepere dingen inlaten, dat zijn verborgenheden niet, zeg maar dan. Terwijl Paulus openbaard heeft, hij beschouwde zich een dienaar der gemeente. En hij heeft het nooit van zijn leven begrepen dat God hem notabene, die eens die gemeente vervolgde, dat God hem specifiek al uitverkoren om hem waarheden toe te vertrouwen die zelfs de apostel Petrus en Jacobus en de anderen nog vreemd voorkwamen. En dat is het wonder.
Broeders en zusters. En als je de gemeente denkt, dan moet je daarmee Paulus in verbinding brengen. Niet als persoon, maar als instrument waarvan God zich bediend heeft. Zoals je, als je aan de wet denkt, aan Mozes denkt. Aan het koninkrijk denkt, denk je aan Jezus. Maar denk je aan de gemeente, denk je aan Paulus. Natuurlijk, Paulus predikte Christus. Christus het fundament van de gemeente. Hij is de inhoud van de gemeente. Christus in ons, de hoop der heerlijkheid. Maar die waarheden zijn pas na de opstandingen, na de Pinksteren, door de apostelen aan de gemeente bekendgemaakt. En dat staat er nou precies in Colossenzen 3. Lees die maar. Ik dacht dat het nou duidelijk werd. Colossenzen 1, vers 25. Daar spreekt hij welker, daar namelijk van die gemeente, dat lichaam van Christus. Ik dienaar geworden ben. Naar de bedeling van God, die mij gegeven is, mij, aan u, om te vervullen het woord Gods, niet om hen het evangelie te brengen, want dat bezaten ze al. Ze waren er niet behouden, want het woord Gods, namelijk dit, de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, door de genade van God, welke zij de rijkdom der heerlijkheid, degelijkheid, wat is de rijkdom, wat is de heerlijkheid van het geheimenis, wat Paulus aan ons openbaart, nadat God aan hem geopenbaard heeft, namelijk Christus in u, of Christus onder u, de opgewekte, de levende, de verheerlijkte Heer, in wie al de volheid Gods woont, die een naam heeft die boven alle naam is, Christus onder u, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En waarom? Omdat wij het lichaam van Christus zijn. Dat is de geheimenis. Broeders en zusters, zo groot, zo hoog, zo duizelingwekkend, dat je echt wedergeboren moet zijn om iets van het geheimenis te kunnen verstaan. Want voor die tijd konden zelfs de discipelen het nog niet eens verwerken. Dat bleek ook, ze waren nog veel te veel ingesteld inderdaad op koninkrijkstoestanden, op verwachtingen van het koninkrijk, Messiaanse rijk enzovoort. En zoals vele gelovigen, de Joden, hebben ze daar nooit helemaal los van kunnen maken. Maar hier is de apostel Paulus die bedeling Gods naar de bedeling God die het hem toevertrouwd was. Dat geweldige geheimenis. Met al wat daarmee samenhangt. Want er is weer één aspect. Christus in u. In de Efezebrief is het wij in Christus. En ook omtrent de toekomst van de gemeente. Zie, zegt Paulus over de eerste opstanding. Over de verandering van de geloven. Ik zeg u een geheimenis. Wij zullen niet allen ontslapen. Maar het heeft allemaal met de gemeente te maken. En die waarheden zijn nergens aan het leend. Dan door een rechtstreekse openbaring van God aan Paulus en wellicht ook aan andere apostelen. Aan wie God heeft welke bekendmaken, welke zij. En kijk, als gelovigen dat geheimenis hebben leren zien. Als gelovigen verstaan hebben twee dingen. Eén, wie Christus is. En twee, wat de gemeente is. Het lichaam van Christus, als het dat geheimenis verstaan, de relatie die er is tussen Christus en ons en zijn gemeente, mijn broeder en zuster, dan bezit u alles. Dan bent u bedorven voor elke vorm van filosofie. Dan bent u bedorven voor elke valse leer. Dan bent u immuun voor elke listige boodschap van daar is meer en er is nog wat anders, mijn broeder en zuster. Want dit is de hoogst mogelijke positie die maar in het koninkrijk Gods kunt bedenken. Zoals de Heer Jezus zei, gelijk ik met de Vader één ben, gij in mij en ik in u. Efeze en Colossen. Dat is het. Dat is het hele geheim. En als je dat ziet, dan ben je klaar. Dat wil zeggen klaar. Dan heb je reden om de Vader te danken. En dan ga je leren vanuit die volheid te leven. En uit te delen. En mee te delen. En door te geven. Mijn broeder en zuster. Dat is het geheimenis. En ik zou willen, als we alleen maar deze Bijbel bespreken, daar iets van zouden leren verstaan, dan zou het al zeker
de moeite waard zijn. We gaan weer verder die zin afmaken. Dat is allemaal één zin. De welken, vers 28. Wij verkondigen, vermanen het iegelijk mens, dus de gelovigen, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus. Dat wil zeggen dat de apostel Paulus dus alles onderneemt, alle moeite, alle inspanningen, brieven schrijft, vermaningen richt tot de geloven met één bedoeling, mijn broeder en zuster, dat zij vast gefundeerd zijn in de persoon van Christus. Hen volmaakt stellen in Christus. Hen het besef bij te brengen dat ze in Christus alles hebben. En omgekeerd dat zij alles voor Christus zijn. Christus in hen de hoop der heerlijkheid. Dat is het geheim. Dat is eigenlijk de taak van iedere prediker. Van iedere leraar, van iedere herder, van iedere voorganger. Om de geloven volmaakt te stellen in Christus. Niet om de geloven afhankelijk van jezelf te maken. Dat is maar een klein kunstje. Je kunt ook mensen om je heen verzamelen. Dan ben je in hun ogen een voorganger. En dan leven ze, staan ze en dan vallen ze bij je. En vele gelovigen, ook herders, leraars, evangelisten proberen mensen achter zich aan te trekken. Spreken van mijn mensen en mijn volgelingen. En het zijn enzovoort. Dat is natuurlijk fout. Dat brengt altijd scheuring teweeg. Paulus was wat dat betreft volkomen zelfverloochenend. Had er één verlangen. Om elke gelovige volmaakt te stellen in Christus. En hoe deed hij dat? Door nooit en nimmer na te laten, nu kunt de brieven nalezen, te vertellen wie Christus is. Hij verkondigde de Christus. In de volle zin van het woord. En hij verkondigde Christus in totaliteit. Ook wat het hoofd en het lichaam betreft. En onze eenheid en daaruit voortvloeiend onze roeping. En ook onze wandel. En onze functie in deze wereld. En ook in de toekomende. Daar gaat het om. Het is één en al Christus. En vandaag is de prediker vandaag één en al Christen. Je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo en je moet met dit. En als je dan niet wat doet, dan voel je je ellendig en dan voel je je beroerd en dan ga je achteruit en dan voel je je minderwaardig, mijn broeder en zuster. Nee, het is Christus. En Paulus zegt, ik heb maar één verlangen. U volmaakt stellen in Christus. Maar dat is geen kleinigheid. Want het ongelukkige is dat gelovigen dat niet willen. Een wetsprediking gaat er veel makkelijker in dan genadeprediking. Een prediking waar de christen in het middelpunt staat, gaat er veel makkelijker, veel meer dat streling van je vlees, omdat het iets die ik doen moet, dat bevredigt, dan eenvoudig uit genade en door geloof te leven. En dat Paulus daar moeilijk mee gehad heeft, dat blijkt dus een hele verdere leven van de wel, want als hij dan later verklaart aan Timotheus, vlak voor zijn dood, ze hebben me alle verlaten, ik ben alleen overgebleven. En zelfs Demas, eens een trouwe helper van Paulus, heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen en heeft geluisterd naar andere filosofieën enzovoort, dat meer in de geest van de wereld was. En dat deze man uiteindelijk, wie zoveel goddelijke openbaringen waren toevertrouwd, als een eenzaam mens op het schavot moest sterven, door niemand begeleid, bijna door iedereen vergeten, dan blijkt hoe deze prediking Paulus deed vereenzamen. En ik geloof dat dat is wat hij bedoelt in dit 34e vers, wil ik mee sluiten vanavond. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u. En vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Paulus heeft moeten lijden. Zelfs van de zijde van zijn medegelovigen. En hoe meer hij zijn roeping vervulde, namelijk om de gelovigen volmaakt te stellen in Christus en ook niets anders te willen weten dan Christus, Jezus Christus en die gekruisigde.